Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolgens bij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heere, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25 vers 2 en 7. Wij doen geloofsbeleidenis met zondag 20 van onze catechismes en zingen daarna Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48, vers 6. En dat wij met zondag 20 geloofsbeleidenis hebben gedaan. En er wordt ons gevraagd, wat gelooft gij van de Heilige Geest? En het antwoord luidt eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Amen. Handelingen 18 vanaf vers 24 tot en met hoofdstuk 19 vers 7. Handelingen 18 vanaf vers 24 tot en met hoofdstuk 19 vers 7. In Handelingen 18, te beginnen bij vers 24, komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. En een zekere Jood, met name Apollos, van geboorte een Alexandrijn, een welsprekend man, kwam te Efeze, machtig zijnde, in de schriften. Deze was in de weg des Heren onderwezen, en vurig zijnde van geest sprak hij en leerde naarstiglijk de zaken des Heren, wetende alleenlijk de doop van Johannes. En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. En als hij wilde naar Achaia reizen, de broederen hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen dat zij hem ontvangen zouden. Welke daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan degenen die geloofden door de genade, want hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus was. En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen des lands doorreisd hebbende, te Efeze kwam en enige discipelen aldaar vindende, zeide hij tot hen: hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En ze zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide, Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloofden zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam des Heeren Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En alle deze waren omtrent 12 mannen. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, u maakt ons vanmorgen getuigen van een bijzonder uur. Alleen, Heere, geef dat wij niet naar het verkeerde bijzondere zouden kijken. En de boodschap van uw woord ons zou ontgaan. Maar dat kan maar al te makkelijk in een uur als deze. Laat ons vanmorgen zien en overtuigt u ons hoe bijzonder het is als u de hoge en de heilige God, tegen wie wij gezondigd hebben, willens en wetens in het paradijs, dat u tot ons spreekt en dan woorden der zaligheid tot ons spreekt. Dat is bijzonder. Het is waar, Heere, dat u te midden van deze kleine gemeente waar zoveel stormen overheen gaan, nog geeft dat een viertal openbare belijdenis des geloofs wenst af te leggen. En dat aan een van hen de heilige doop bediend zal worden. Dat is ook bijzonder. Maar altijd moet in de eerste plaats de vraag tot ons komen. Zou ik ja kunnen zeggen in oprechtheid des harten? Heb ik door genade dat ware geloof ontvangen? Of als we hier al gestaan hebben in het verleden, of waar we ook vandaan komen, en openbare belijdenis hebben afgelegd, dat het ons misschien wel aanklaagt vanmorgen, dat we het voor de vorm hebben gedaan. Of dat het niet meer was dan lid worden van een kerk. Dat u aan deze jonge mensen en aan ons allen leren dat wij weliswaar belijdenis doen in een kerkverband, maar nooit van een kerkverband. Geef dat het bij deze jonge mensen mag zijn, zoals eenmaal die moorman. Hij vroeg, wat verhindert mij gedoopt te worden? Toen zei Filippus, indien gij van ganser harte gelooft, dat Jezus is de Christus. Want daar gaat het om. De redder. En dat wij ook rekenschap kunnen geven van de hoop die in ons is. Christus. Heere, geef dat wij zo vanmorgen geraakt mogen worden door uw woord. En niet door allerlei andere omstandigheden. Dat geldt voor deze vier jonge mensen. Dat geldt voor ons allen. Nog eenmaal brengt u ons bij elkaar om het heilsfeit van Pinksteren te gedenken. Uw geest is uitgestort. Daar hebben we gisteren over gehoord. Maar dat wilde nog niet zeggen dat we ook allen vervuld waren met de Heilige Geest. Dat geldt ook voor morgen. Daar komen we u om vragen. Dat u ons vol wilt maken van uw geest. Stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien, namelijk degene die gekomen is om te drinken van het levende water, als een dorstende ziel. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wilt u dat wonder van morgen onder ons verheerlijken, Heer? Wilt u werken door uw woord en door uw geest? Wilt u schenken dat wij vol mogen zijn van de genade Gods in Christus Jezus en dat voor arme, verslagen, verloren en verdoemelijke zondaren? We hoorden het gistermiddag waar het hart vol van is. Daar loopt de mond van over. Uw dienaar wees er ons op. Uw spraak maakt u openbaar. Geef, Heer, dat wij met de apostel mogen getuigen, nergens anders in te wensen roemen dan in het kruis van Christus. Omdat in dat kruis uw toorn is uitgewoed, uw gramschap is geblust, de vloek is veranderd in een zegen, de wet het zwijgen opgelegd, voor zover de wet ons vervloekt. In dat kruis is er vrede met God. In dat kruis is een beginsel van de eeuwige vreugde. In dat kruis is de weg gebaand naar het hart van de Vader. In dat kruis is die nameloze leegte die wij camoufleren met wat rechtzinnige godsdienst, is die nameloze leegte vervuld. Wilt u ons vanmorgen onderwijzen, Heere, vanuit uw woord. En dat woord ook genadig toepassen, wie we ook zijn. U brengt ons hier samen, Heere. Niet één te veel, niet één te weinig. Of als wij ook meeluisteren, thuis. O God, wees ons genadig. En ontfermt u zich over ons. En wilt u ook deze jonge mensen vanmorgen het gewicht verstaan. Doen verstaan, als ze ja zeggen, de verantwoordelijkheid die ze daarmee op zich nemen. Want hoeveel beleidende leden ontbreken er vanmorgen, die wel eenmaal ja hebben gezegd, maar in de praktijk blijkbaar nee doen. We hoorden onlangs vanuit het kort begrip dat dan het verbond van God verbroken wordt. Dat wij verantwoordelijkheid hebben voor elkaar. O Heere, wat hebben we bekering nodig. Eén keer en elke keer opnieuw. Leer het ook deze jonge mensen. Leer hen dat als ze hun ja-woord geven, nu alles niet voorbij is, maar als het goed is, het pas begint. Gedenk ons allen, Heer, zij die hun ja-woord reeds gegeven hebben, zij die het nog niet hebben gedaan, en wat leeftijd betreft, allang hadden moeten doen. Het is waar, zonder geloof kan het niet, maar wij mogen niet onbekeerd door het leven gaan, en laat die klem vanmorgen ook gevoeld worden. Opdat het ons uitdrijft naar u, de levende God. Geef ons zo met elkaar een gezegend uur. Als we mogen horen en mogen zien. Want beide woord en sacrament wijzen ons op het enige slachtoffer aan het kruis volbracht. Door Jezus Christus. Als de enige grond van onze zaligheid. Als de enige grond waarom u al onze zonden kunt vergeven. Als de enige grond waarom wij het eeuwige leven, dat is een leven in uw gunst, ontvangen kunnen. En laat daarom vanmorgen niemand anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd aanschouwd mogen worden met de ogen van het geloof. Wil u zo in gunst op ons neerzien? We mogen uw naam ook dankzeggen dat Sven goede geburen weer in ons midden mag zijn. Dat u hem veilig na een aantal weken weer terug heeft gebracht. Wees ook hem nabij, Heere. Zegen hem ook in het midden van de gemeente en stel hem tot een zegen. Ja, wees ons allen nabij en verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen van Psalm 51, het zesde en het zevende vers. Psalm 51, vers 6, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. En het zevende, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. En wat er verder volgt in het zesde en het zevende van Psalm 51... De tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 19, vers 2a. Deze woorden hebt gij de Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats een persoonlijke vraag. Ten tweede, nader onderwijs. Ten derde, vervuld met de Geest. Een persoonlijke vraag, nader onderwijs en vervuld met de Geest. Het zal je maar overkomen. Als je op de man af gevraagd wordt, hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Is jullie dat wel eens overkomen? Dat mensen vragen naar je geloof om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. Wij zijn dat niet zo gewend, hè, om elkaar die gerichte, wezenlijke vragen te stellen. Toch moeten we dat maar doen. Zeker, je moet ook jezelf die vragen stellen. Maar toch moeten we dat maar doen. Een man tegen zijn vrouw. Vrouw tegen haar man, de ouders, de kinderen, omgekeerd, ambtsdragers. Als het goed is, is dat ook gebeurd, hè, in de persoonlijke gesprekken die geweest zijn. Is gevraagd naar de kern. Kun je nu verantwoording afleggen, want je doet vanmorgen openbare belijdenis des geloofs. Kun je nu ook verantwoording afleggen van wat God gedaan heeft? Dat soort vragen, dat moet kunnen leiden. Doet de catechismus ook. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Want van een Bijbels geloof kun je rekenschap afleggen. Dat is echt waar. Een Bijbels geloof is een redelijk geloof. En als je het niet kunt, dan moet je je afvragen, heb ik wel geloof? En als je geen geloof hebt, wat is dan de inhoud van je ja-woord? Als je vanmorgen geen rekenschap kunt afleggen, gemeente, dan kun je ook niet sterven. En dan kun je ook God niet ontmoeten. Zou je dan voor eigen rekening staan? Probeer je voor te stellen wat hier gebeurt. Hè? Paulus komt er in Efeze en hij vindt enige discipelen, dat is ook een wonder. In de handelingen wordt het woordje discipel altijd gebruikt voor ware christenen. Voor kinderen van God. Dus hij vindt er een paar. Ook een wonder. En dan vraagt hij gelijk op de man af. Wij zouden vandaag zeggen, nou ja, zo'n dominee is helemaal niet pastoraal. Hè, maar je moet gewoon eerst... Nee, hij vraagt gelijk op de man af, hebt gij de Heilige Geest ontvangen als toen gij geloofd hebt? Nee, Paulus doet dat niet om de meetlat aan te leggen, dat gebeurt soms ook, hè? Dat mensen het eigenlijk niet geloven. Ik moet dan toch maar denken aan Appie van Dam, hè, die jongen met het syndroom van Down. En hij lag op zijn sterven en toen kwam er iemand die geloofde het eigenlijk niet zo van Appie, want volgens hem zat Appie niet in de goede kerk. Ook dwaasheid en top, maar goed. En die wilde eigenlijk de meetlat aanleggen en zei, ja Appie, dan ga je sterven. Hè? En dan komt het erop aan. En dan? Maar in al zijn onschuld en kinderlijk geloof zei Appie, ik ga niet sterven, zegt hij, maar ik ga leven en de daden des Heren verkondigen. Nou, dat is geloofsbelijdenis. Die jongen met het syndroom van Down had de geest ontvangen en kon rekenschap afleggen van de hoop die in hem was. Ik ga niet sterven, zegt hij, want hij was al gestorven met Christus. En ik ga leven en de daden des Heren verkondigen. En hij mag nu al zoveel jaren juichen voor de troon van het Lam. Onafgebroken, de daden des Heren verkondigen. God had hem opgezocht. Gij de Heilige Geest ontvangt. Als gij geloofd hebt. Zoek de man af. Niet verkeerd. Uit zielszorg. Uit bewogenheid. Niet uit hoogmoed of hardvochtigheid. Want in heel onze schriftlezing kom je die geest van hardvochtigheid niet tegen. Het gaat Paulus er alleen maar om deze, laat ik allemaal vast zeggen, oud-testamentische gelovigen verder te leiden. Om het beginsel dat zij ontvangen hadden tot ontplooiing te brengen. Daar is het Paulus om begonnen. En dat is ook ware zielszorg. Ware zielszorg. Dus even terug. Komt er zomaar een directe vraag op je af. En kun je daar nou antwoord op geven? Wat is de situatie voor onze tekst? Paulus is voor de tweede keer in Efeze. Hij was er al eerder geweest, toen maar heel kort. Maar blijkbaar was toen de prediking niet ongezegend gebleven in die toch wel grote stad, heidense stad Efeze. En Paulus is toen verder gegaan om elders het evangelie te verkondigen. En ondertussen is daar Apollos gekomen. Een Jood, maar geboren in Alexandrijn, maar wel machtig in de schriften. Kijk, jullie hebben een jaar beleidingscategorisatie gehad en een paar jaar een categorisatie daarvoor, dat was sommige. Maar wat weet je nou eigenlijk? Ook eigenlijk wel een aanklacht, hè? Hier een Joodse man die machtig is in de schriften. We mogen gerust wat meer moeite doen en wat meer tijd afzonderen om de schriften te bestuderen. Machtig in de schriften. Vurig van geest. Een begaafd spreker. En hij gaat dan ook preken daar in de synagoge van Efeze. Dan zijn er twee mensen die onder zijn gehoor zitten, geoefende christenen. Zie je dat het in het Koninkrijk der Hemelen niet allemaal gelijk is? Er zijn toch mensen die nader zijn onderwezen in de geheimen van het Koninkrijk dan anderen. En die twee mensen, Aquila en Priscilla, die hebben oren gekregen. Dat hebben wij ook. Maar oren zoals gistermiddag. Je hoort het of je hoort het niet. Heb je nu wel eens gehoord? Taal van het hart. Dat kun je horen. Of iemand vanuit het hart spreekt, of alleen maar vanuit het hoofd. Nou, Aquila en Priscilla hebben die oren gekregen. En die krijg je als je wederom geboren wordt, dan krijg je ook nieuwe oren. Dan gaat het niet meer over of preken te moeilijk zijn en zo, of dat het mooie preken waren. Dat zijn nou echt van die woorden en van die uitdrukkingen die je onbekeerlijkheid verraden. Maar dan gaat het erom, je luistert of er een lam geslacht wordt tijdens de prediking. Daar gaat het om. Want het lam heb je door genade leren kennen. Daar gaat het om. En dan gaat het erom of je een kus mag krijgen van Jezus' mond. Daar gaat het om. En dan gaat het erom of je hoort hoe. Daar gaat het om. En die Aquila en Priscilla die luisteren naar de prediking van Apollos. En ze denken, hier ontbreekt nog iets. En dan gaan ze niet buiten staan. En dan gaan ze zeggen, nou ja, is dat nou een dominee? Ja, die zegt me de helft. En die weet zelf nog niet eens. Dan gaan ze niet in het midden van de gemeente over hun dominee praten. Maar ze nodigen Apollos uit en zeggen, kom. En dan gaan ze hem de weg, des Heren, nader, bescheidenlijker uitleggen. In de tweede gedachte ga ik zo uitleggen wat er aan de hand was. Want Apollos, die kende alleen nog maar de doop van Johannes. En Aquila en Priscilla gaan hem uitleggen dat er een kruis gestaan heeft, dat er een leeg graf is en dat Christus is opgevaren en dat de geest is uitgestort. En dat is ook waar. Dan zegt Apollos niet, ja, maar ik ben dominee, weten jullie soms beter dan je dominee? Blijkbaar is de man, de voorganger, met ootmoed bekleed. En hij neemt het onderwijs van deze twee geoefende christenen gaarne aan. En dan vertrekt hij en dan gaat hij des te vuriger vanuit de schriften bewijzen dat Jezus is de Christus. En veel Joden komen dan door genade tot geloof. Dus Apollos is rijker uit Efeze weggegaan dan dat hij daar gekomen is. Dat hoop ik ook voor onze gasten en voor iedereen. Dat we rijker de kerk uitgaan dan dat we erin gekomen zijn. En dan hoop ik dat u daarom in de bedelaarsgestalte gekomen bent en niet met een hart van dat u het wel weet en heeft, maar moede, arm en naakt gekomen. Om vervuld met de Heilige Geest naar huis te gaan. En als dan Apollos dus weer weggaat en we vinden hem in Korinthe, blijkens de schriftlezing, dan is Paulus inmiddels weer teruggekomen in Efeze. Zo gaat dat, hè? Opdat je niet zou hangen aan een dominee. Het zijn ook mijn mensen. En die kunnen je uiteindelijk ook niks geven. In het Koninkrijk der Hemelen is het blijkbaar komen en gaan. Alleen de geest blijft. Als we tenminste niet in ongeloof volharden, want dan kan de geest ook weggaan. Maar de geest blijft in ieder geval bij zijn kerk. Hij woont daar. Maar de ene dienstknecht is gegaan en de andere dienstknecht komt weer. En die gaan elkaar ook niet betwisten, maar die mogen elkaar aanvullen. Paulus schrijft ook in Efeze 3, met al de heiligen, zegt hij. Hij zegt niet, ik ben de beste dominee. Hij zegt, ik ben de minste van al de apostelen. Dat is genade. Met al de heiligen. Want er is zo'n onaanspeurlijke rijkdom in Christus, dat er niet één dominee is die die heerlijkheid kan verkondigen. Onmogelijk. Elke dominee heeft een bepaalde eenzijdigheid. Maar God wil zijn knechten gebruiken, ook voor zijn kinderen verschillende knechten gebruiken, om het geestelijke leven nader tot ontplooiing te brengen. Omdat ze zullen zien dat er meer is. Er is altijd meer te verkrijgen. Er is altijd meer te verkrijgen. En zo komt Paulus in Efeze en hij vindt daar dus een twaalftal, ja, toch gelovigen. Want kijk maar in onze tekst. Heb gij de Heilige Geest ontvangen toen gij geloofd hebt? Dus Paulus zegt niet van, ja, maar hebben jullie wel geloofd? Hij neemt het over, om zo maar te zeggen. Hij herkent hier iets van het ware werk van de Heer. Deze 12 hebben dus wel geloofd. Want het woordje als moet je dus lezen als toen. He, dus niet twijfelend. Hebben jullie toen echt wel geloofd? En dat moet blijken uit de vrucht. Nee, jullie hebben geloofd. Maar hebben jullie toen de geest wel ontvangen? De geest wel ontvangen. Dus de Bijbel leert ons dat er een waar geloof kan zijn. En dat je toch eigenlijk nog niet alles weet. Dat er een ware geloof kan zijn, maar dat je nog geen volkomen geloof hebt. Dat er een ware geloof kan zijn dat zwakker en sterker is. Dat minder en meer is. De schrift laat ons zien dat er een toevluchtnemend geloof is en een verzekerd geloof is. Dat er ook standen zijn in het geloof. Dus wij moeten nooit gaan veroordelen met een meetlat en zeggen, ach, er moet nog meer zijn. Deze 12 hebben dus een waar geloof. Waar kun je nu een ware geloof aan herkennen? En leg je leven er eens naast, nieuwe lidmaten. Nou dit, hè, de grondwoorden, met name in het Hebreeuws, dat heb ik jullie uitgelegd, weet je het nog? Dat is altijd toevluchtnemend van karakter. Een waar geloof vlucht altijd uit de ellende. En wat is nou ellende? Ellende is uitlandig. Buitenslands. Zonder God. En zonder... Weet je dat? Dat je ogen open gingen. En dan ben je zonder God. En zonder hoop in de wereld. Dan ben je niet thuis. Dan zwerf je maar wat over de wereld. En je voelt je zo ellendig. En als je moet sterven, dan moet je God ontmoeten. En dat kun je niet. En hoe moet het? Dan heb je vragen. Dus een waar geloof vlucht altijd uit zijn ellende. Naar de voorgestelde hoop die in Christus Jezus is. Kijk maar in de christenreis, hè. Wat doet evangelist? Wat doen al Gods knechten als christen daar ellendig en wel daar buiten de stad verderf staat? Dan weet hij niet waar hij heen moet. En dan wordt hij gelijk gewezen op de deur, op de poort, op Christus, op niemand anders. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. En Christus zit het niet. Ziet wel die fonkelende sterretjes, de beloften van het evangelie. En al die beloften zijn in Christus. Ja en amen. Wel, zegt evangelist, houd die belofte dan maar in het oog. Dan kom je vanzelf bij de poort. En daar moet je zijn. Daar moet je zijn. Bij de poort. Om door de poort in te gaan. Om op die smalle weg te komen. Dat is het begin, hoor. De poort. Dat is het begin. Dus dat is een ware geloof. Het vlucht altijd uit zijn ellende, zonder God en zonder hoop. De voorgestelde hoop, Jezus Christus, want Hij is de weg tot de Vader. God kwijt, om in Christus God tot je deel te krijgen. Weet je het nog? Als je buiten staat en er breekt een regen- en onweersbui los... En dan weet je het, dan moet ik door die deur naar binnen, dan sta ik droog, dan ben ik veilig. Ja, dus deze 12 hadden een waar geloof. Al ontbrak er het een en ander aan, een waar geloof. Dat is jezelf veroordelen en de gerechtigheid vinden in Christus. En wat zegt de Heer Jezus, als de geest is uitgestort... Dan zullen stromen van levend water uit je buik vloeien. En dat is wat hier ontbrak. Heb gij de geest ontvangen? Als gij geloofd hebt. Onze tweede gedachte, nader onderwijs. Kijk, laat ik dat ook maar zeggen. Alles wat uit God geboren is, dat is eerlijk. En als je eerlijk bent, dan praat je nooit boven je stand. Dat moet je me goed onthouden. Eerlijke mensen praten nooit mooier dan wat ze geleerd hebben, wat ze gezien hebben, wat ze geloven. Wat een onthutsend antwoord geven ze, maar wel heel eerlijk. Ontwapenend. Ze zeggen de geest ontvangen. We hebben nog nooit gehoord van een heilige geest. Hoe is het mogelijk? Nou, hoe is het mogelijk? Hoe lang zit u al in de kerk? En wat weet u eigenlijk? Nog een keer, hoe lang zit u al in de kerk? En wat weet u eigenlijk? Het is met de kennis binnen de kerken droevig, droevig gesteld. En daarom hoop ik dat jullie straks alle middelen zullen waarnemen om nader onderwijs vanuit het woord te ontvangen. En dat jullie alle middelen zullen waarnemen om de leer die naar de godzaligheid is, helder voor ogen te hebben. Maar wij moeten ons niet afvragen, hoe kan dat nou toch? Dat het twaalftal niet weet dat er ooit een heilige geest is geweest. Ze kenden toch ook de schriften uit het Oude Testament? Het was toch Pinksteren geweest? Paulus heeft toch in Efeze gepreekt? Tal van vragen kun je hebben. Nee, nee. Hoe komt het dat wij zo weinig weten? Dat is één. In de tweede plaats, ik heb al gezegd dat Efeze natuurlijk een geweldig grote wereldstad was. Ja, en Paulus is er maar even geweest. En misschien is hij daar ergens in het noorden geweest. En die twaalftal is nu in het zuiden. Ik. Zeg maar wat. En de moderne communicatiemiddelen van vandaag aan de dag, die waren er toen eenvoudig nog niet. Dus dat kan. Dat ze het niet gehoord hebben. In de derde plaats, en dat vind ik eigenlijk allemaal veel belangrijker, Paulus spreekt niet verachtelijk over de vroegere leraars. Of hij zegt niet bestraffend, hoe komt dat nu dat jullie dat niet weten? Maar hij geeft nader onderwijs. Kijk, Paulus gaat vragen, maar waarin zijn jullie dan eigenlijk gedoopt? En ze zeiden in de doop van Johannes. En dan gaat Paulus in vers 4 en 5, en daar moet u goed op letten, want dat is wel heel belangrijk. In vers 4 en 5 geeft hij dus nader onderwijs over de doop van Johannes. Dan hoort dat vijfde vers ook bij. Dus dat is heel belangrijk. Dus Paulus gaat nader onderwijs geven. Hij zegt dus niet van, jullie zijn geen ware gelovigen, het is allemaal niks geweest. Hij zegt niet, jullie zijn bedrogen door Apollos. Hij zegt, er is meer te verkrijgen. Nader onderwijs. En dat twaalftal, dat gaat ook aan de voeten van Paulus zitten. Ik denk dat dat ook een kenmerk is van genade. Hè? Dan zeg je niet, ik weet het wel, maar dan begin je onderwijs te ontvangen. Hè, ook als het door de weekskerk is. En als er gelegenheden zijn in het verenigingsleven om nader onderwijs te ontvangen, dan ben je er. Kijk, ik heb al zo dikwijls gehoord, dan zei de beleidingscategorisant, dat het eigenlijk wel jammer is dat het seizoen voorbij is. En dan het volgende seizoen, dan denk je, ja, dan zie ik ze nergens. Vond je het dan wel echt jammer? Nou, dit twaalftal, het gaat aan de voeten van Paulus zitten om nader onderwijs te ontvangen. En dan worden ze onderwezen in de doop van Johannes. Paulus zei, Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering. En de doop van Johannes is niet anders dan de doop in het Nieuwe Testament. En de doop die ook straks bediend zal worden, in wezen is dat dezelfde doop. In wezen dezelfde doop. Want er is maar één doop, schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze. Dus wij moeten niet zeggen, de doop van Johannes was een wezenlijk andere doop dan de doop van de apostelen en de doop van vandaag aan de dag en de kinderdoop. Dat is in wezen één en dezelfde doop. Namelijk de doop der bekering en vergeving van zonden. Dat. En dat geldt de kinderen net als de volwassenen. In de belofte. In de belofte. Want toen Johannes daar stond aan de oevers van Betabara en hij ging daar preken, toen riep hij het volk op, bekeert u. Dat waren de kinderen des verbonds. Ze hadden het teken van de besnijdenis. Maar daarmee waren ze er niet. De doop, het teken maakt niet zalig. Nee, het gaat om de betekenende zaak. En nu is het waar. De volwassenen hebben eerst de betekenende zaak door het geloof omhelst. En daarna zijn ze gedoopt. En voor de kinderen geldt dat de betekenende zaak hun is toegezegd, beloofd. En dat God door middel van de doop zijn belofte verzegelt. Dat is een onderscheid. Dus de doop van Johannes is de doop der bekering. Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is Christus Jezus. Dus die doop veronderstelt geloof. En je zou eigenlijk mogen zeggen, Luc, en jij hoopt straks dat teken van de doop te ontvangen, dat veronderstelt dus een waar geloof in Christus. Dus een hartelijke bekering, een verlaten van de zonde en een toevlucht hebben genomen tot Christus, door wiens verdiensten je zonde vergeven zijn. Dat is straks jouw ja-woord. Maar als jullie drie ja zeggen, zeg je in wezen niks anders. Onthoud dat goed hoor. En is het waar of niet, daar gaat God over. Daar gaat God over. Zullen we het allemaal goed onthouden als wij ooit ons ja-woord hebben gegeven? Dan zeg je niks anders dan het geloof in Christus. Ah, zegt iemand, en daarom doe ik geen belijdenis, want dat kan ik niet. Niks van die vrome frats. Je hebt je te bekeren en te geloven in Christus. In Christus. Dus dat was de prediking van Johannes de Doper. Christus die na hem kwam. Kijk, Johannes was een drempelfiguur, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk hoorde hij niet meer bij het Oude Testament. Want onder het Oude Testament hebben ze de Heer Jezus van verre gezien. Maar Johannes kon zeggen, ik wijs hem aan die midden onder u staat. Hij kon hem als het ware met zijn vinger aanraken. Maar Johannes heeft niet meegemaakt dat de Heer Jezus is gestorven aan het kruis. En dat hij is opgewekt uit het graf. En dat hij ten hemel is gevaren. Dat wist Johannes weer niet. Zoals die andere Johannes, de apostel Johannes, dat kun je lezen in 1 Johannes 1. Dan zegt hij wat wij met onze lichamelijke ogen hebben gezien. En wat wij met onze lichamelijke handen hebben getast, dat verkondigen wij u. Dus de apostel Johannes en al die andere apostelen, die hadden een rijkere bediening dan Johannes de Doper. Maar Johannes de Doper had weer een rijkere bediening dan al de profeten die voor hem geweest waren. Kijk, Johannes die kon preken, hij is er al, maar hij moet nog wel lijden en sterven. Zo was de positie van Johannes een unieke positie. En dat gold ook voor al de gelovigen die toen leefden. Dat was een unieke positie. Het geestelijk leven van vandaag mag nooit getoetst worden aan en vergeleken worden met de gelovigen die in die positie waren. Dus tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Want wij leven onder de bedeling van het Nieuwe Testament. Maar let erop, en dat is dus in wezen hetzelfde, en die hem hoorden, dus nu is Paulus nog steeds aan het woord, en dan vertelt hij nog steeds van wat daar gebeurde aan de oevers van Betabara, bij de Jordaan. En die hem, staat schuin gedrukt, hè? Dus in het Grieks vind je dat woordje niet. Wie is die hem? Nou, als Paulus het nog steeds heeft over die situatie daar bij de Jordaan, dan is dat dus Johannes de Doper zelf. En die, dat waren dus allen die tot hem kwamen en geloofden in Christus, die werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Jazeker. Als de vertegenwoordiger van God drieënig. En als de plaatsvervanger van arme en ellendige zondaren. Toch? Want God heeft in Christus een verbond gemaakt. En dat voor arme zondaren. Dus Christus staat aan de kant van de drieënige God. En hij staat ook aan de kant van arme, verloren zondaren. Dus daarom werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Dus die doop van Johannes verschilt niet met de doop die straks bediend wordt, of de doop die aan de kinderen bediend is geworden. Oud-testamentische gelovigen die werden gerechtvaardigd door het geloof in de belofte van de komende Christus. Adam en Eva. Als de Heere tegen de slang zegt, en dan horen Adam en Eva dat, ik zal vijandschap zetten, het zaad van deze vrouw zal u de kop vermorzelen. Hebben Adam en Eva bij die belofte geleefd. Want het geloof is altijd geloof in de belofte. Onthoud dat goed. Waar geloof is altijd geloof in de belofte van het evangelie. Alleen die oud-testamentische gelovigen, die kenden nog niet de volle de verlossing die er in Christus is. Omdat Christus nog niet gekomen was. Kijk, en daarom zei de Heer Jezus in Johannes 7, dat wie tot hem komt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest die nog niet uitgestort was. En zonder het Oude Testament was het minder vol, minder rijk, minder heerlijk zou je kunnen zeggen, dan nu. Of laat ik het maar zo zeggen. Ik heb het gisteren ook gezegd, maar dat vind ik niet erg om te herhalen. De weg is gebaand. De schuld is betaald. Aan Gods recht is voldaan. De wet is in de verdoemende zin het zwijgen opgelegd. Dat is de prediking van de gekomen Christus. Zie je? Dus onder het Oude Testament en ook de doop van Johannes, dat was nog een doop dat Christus nog alles moest volbrengen. En daarom waren ze nog onder het Oude Testament, de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. De bediening des doods, schrijft de apostel. Ze waren altijd nog vervuld met een zekere vrees. Er was altijd nog een afstand. De vadernaam was nog zelden op de lippen. Maar onder het Nieuwe Testament is daar die geest van adoptie, de aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. God is verzoend. Schuld is betaald. De ongerechtigheid is weggenomen. In Christus. Dus als de geest is uitgestort en is komen wonen met Pinksteren, dan worden al die weldaden van de verheerlijkte Christus genoten door het geloof. Het is volbracht. Zie je het verschil? Dus onder het Oude Testament werd gepredikt, hij komt om alles te volbrengen. En onder het Nieuwe Testament gepredikt, hij is gekomen die alles heeft volbracht. Onze laatste gedachte.
Wij stonden dus stil bij een persoonlijke vraag. Ten tweede nader onderwijs en nu vervuld met de geest. Want dat onderwijs, dat wordt blijkbaar gezegend. En als Paulus hen de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. Dat is hetzelfde als dat ze vervuld werden met de Heilige Geest. En ze spraken met vreemde talen en profeteerden. Dus Paulus legde hen de handen op. Dominee W.L. Tucker, zeer godvrezend predikant, echt oud hervormd, die zegt, die handen van Paulus, dat zijn eigenlijk de handen van Christus, toen hij zegerend opvoer ten hemel. Uw hart wordt niet ontroerd. Is u nut dat ik wegga? En als hij weggaat, dan zie je zijn doorboorde handen, uit wiens lijden al die weldaden voortkomen. Uit de schatten van het verbond der genade. Dan ben je rijk. In Christus gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel. Ze worden vervuld met de Heilige Geest. Dus nog een keer, als de Geest bij hen kwam, staat er, dat is hetzelfde als dat ze vervuld werden, of als de Geest op hen kwam, hetzelfde als dat ze vervuld werden. En wanneer word je nu vol van de Geest, dat staat in Galaten 3, hebt gij de Geest ontvangen uit de prediking van de wet? En vandaag aan de dag, dan wordt van het geloven ook weer een wet gemaakt, en zeggen, ja, maar je moet geloven. He, je moet geloven dat de Heer Jezus is gestorven, dat moet je aannemen, dan moet je op vertrouwen, en dan moet je weer wat doen. Dat is weer de wet. Nou, heb gij de Geest ontvangen uit de prediking van de wet? Nee. Maar uit de prediking van het evangelie. Want als Christus komt, dan neemt hij het geloof ook mee. Dat is een gave van God. Maar je moet niks. Het wordt gegeven. Het overkomt je. Het gebeurt je. En nu staat de vrucht erbij, hè? Hoe kun je nou weten of je echt vervuld bent met de Heilige Geest? Wel staat er, en zij spraken met vreemde talen en profeteerden. Het woordje vreemd staat ook weer schuin gedrukt, hè? Het staat dus niet in het Grieks. Maar nog maar een keer gistermiddag. Hè? Je hoort het, of je hoort het niet. Waar heb je dominee dat toch eigenlijk over? Je hoort het. Of je hoort het niet. Ze spraken een taal. Dan zeggen ze straks op je werk van, ja, die mensen die hebben altijd niet rare woorden. Ja, die praten anders dan anderen. Is dat zo? Zeggen ze op je werk of in de buurt waar je woont, die praten altijd anders. Of praten we net als de wereld? We spraken met vreemde talen en profeteerden. Wat is dat nou eigenlijk, profeteren? Krijg je dan bepaalde inzichten hoe dat morgen allemaal gaat en zo? De gave van de profetie, waar ze zich in Korinthe zo op beroemden. En ze zeiden in Korinthe, als je niet bijvoorbeeld in de toekomst kunt kijken en dat kunt voorspellen, ja, dan ben je geen echt kind van God. Zou dat mee bedoeld worden? Denk ik niet. Denk ik niet. Met dat soort dingen moet je uiterst voorzichtig zijn. Hè? Dat bijzondere, dat willen we natuurlijk wel graag. Maar daar moeten we uiterst voorzichtig mee zijn. Eigenlijk lees je na Handelingen 19 nooit meer van dat soort dingen. Daarom zou het best eens kunnen zijn dat met name die bijzondere gaven voorbehouden waren aan die eerste kerk in Handelingen. Dus daar moeten we maar niet zo naar staan, dat is het bijzondere. Maar dat profeteren, dat is eigenlijk hetzelfde als wat in 1 Johannes 2 staat. Gij hebt de zalving van de Heilige Geest. En wat betekent dat? Hè? Nou, je hart vervuld wordt met de Heilige Geest. Nou, heel eenvoudig dit, dan krijg je een honger naar het woord. En dan gaat de Heilige Geest je ook verbanden laten zien in het woord. En zoals Petrus op die eerste Pinksterdag, hij staat op en hij is vol van de Heilige Geest. En sommigen hadden gezegd, ah, die mensen zijn dronken. En toen komt Petrus hem gelijk weer leggen en hij zegt, nee, maar wat hier gebeurt, dat is al voorspeld door Joël. Als je gezalfd wordt met de Heilige Geest, dan ga je schrift met schrift vergelijken en dan zie je die wonderlijke eenheid in de schrift. Nee, niet dat alles je altijd even duidelijk is. Ik zeg ook niet dat alles je duidelijk gaat worden, maar je gaat in ieder geval wel de wezenlijke dingen uit het woord verstaan. En dan zie je dat het Nieuwe Testament een duidelijker licht werpt op het Oude Testament. En dat het Oude en het Nieuwe Testament geen tegenstellingen zijn, maar dat het Nieuwe Testament de vervulling is van het Oude Testament. Dat is de zalving met de Heilige Geest. Dus die Heilige Geest die stuurt je voortdurend in het woord. Heb je de Geest ontvangen? Of is de Bijbel een stiefkind? Allen die belijdenis hebben gedaan, heb u de Geest ontvangen? Of is de Bijbel een stiefkind? Gaat die Bijbel nog open in onze gezinnen? En geeft de Heilige Geest ook licht over het woord, zodat je het woord gaat verstaan? Nee, en ook niet zo'n bijzonder vreemd licht, weet je wel? Dan hebben mensen gewoon, dan zitten ze ergens in, helemaal alleen in een kamertje, en dan krijgen ze zomaar een inval. Dat wordt er niet mee bedoeld. Want de Heilige Geest houdt zich altijd strikt aan het woord, aan het woord. Nou, dat is hetzelfde, hè, toen Apollos was onderwezen door Aquila en Priscilla. Dat lees je dan in vers 28. Want hij overtuigde Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus was. Dat is wat er gebeurde. Dan zie je overal de Heer Jezus in het Oude en in het Nieuwe Testament. Wat wordt een boek als Leviticus dan een prachtig evangelisch boek? En dan krijgt die geschiedenis van Jozef een heel andere kleur. Want dan zie je dat Jozef een type is van de Heer Jezus. En dan ga je leren dat de profetieën allen vervuld zijn in niemand anders dan Jezus alleen. Heel dat Oude Testament dat wijst heen naar Christus. En dat schildert de Heer Jezus uit. Dat is wat Apollos gaat doen. Hij gaat bewijzen vanuit het Oude Testament dat Jezus is de Christus. En dan is je nog vuriger van geest dan daarvoor. Dat is vervuld worden met de geest. Heb je geen dominee voor te worden? Nee, zoals staat in zondag 12 van onze catechismus. Als je de zalving van Christus deelachtig bent, dan word je ook profeet. Ga je geen rare toekomst voorspellen. Zijn naam belijden dat. Met woorden en in je handel en wandel ga je lijken op de Heer Jezus. Het mooiste zou nou zijn, hè, dat ze op je werk zeggen, nou, die mensen hebben het altijd over Jezus. Dat is eigenlijk een erenaam. Zo is dat waarschijnlijk ontstaan, hè. In Handelingen 11, in Antiochië, werden die mensen voor het eerst christenen genoemd, als scheldnaam, maar ze hadden het altijd maar over Christus. Nou, dat zou nou mooi zijn, hè, als jullie vier die naam krijgen. Misschien wel met verachting. Geef om me niks. Zijn naam belijden. Dus ze hebben vrijmoedigheid. Ze zijn er vol van. Kijk, en als ik dat dan lees, dat de Heilige Geest ja, op hen kwam, dan denk ik, wat houden wij vaak onze eigen naam hoog, hè? Want het is van tweeën één. Of de naam van Jezus, of onze eigen naam. En wat kunnen we het vuur uit onze sloffen lopen om onze eigen naam hoog te houden. En dan bekommeren we ons helemaal niet over die naam van Jezus. Maar als we zijn naam belijden, dan mag mijn naam er wel aangaan. Zijn naam belijden, die zo bewogen was dat hij weende over de stad Jeruzalem. Zijn naam belijden, wat ben ik dan vaak hard. Kijk, de Geest heeft maar één verlangen en dan gaan we ook eindigen. En dat is om Christus te verheerlijken. Dus als wij vol zijn van de Geest, dan hebben we ook maar één verlangen. Om die zaligmaker centraal te stellen en om hem aan te wijzen en om hem bekend te maken. En gij hebt de zalving van de Heilige Geest. Paulus legt hen de handen op en ze worden vol van de Geest, ze worden gezalfd met de Geest. En gij weet alle dingen, zegt Johannes. Dat betekent niet dat je gearriveerd bent, Maar dat betekent wel dat je telkens maar weer begeert om die schriften te onderzoeken. Maar als je werkelijk het woord onderzoekt en de geest komt erin mee, dan kom je erachter hoe weinig je weet. En denk je, nou, dat woord, hè? Ja, dat heb je nou nooit uitgelezen. Nooit. Nooit. Dat is de zalving, de Heilige Geest. En gij weet alle dingen. Wat weet je dan? Genoeg tot zaligheid, maar dat je nog zoveel niet weet. We gaan eindigen. Heb gij de geest ontvangen? Toen gij geloofd hebt. Er hebben we dringend behoefte aan in de gemeente, in deze verdorven samenleving. Dat we in alle eenvoudigheid, in handel en wandel en met woorden, die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, aanwijzen en aanprijzen. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 108. Het tweede vers. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Psalm 108, vers 2. We willen eerst overgaan tot de bediening van de volwassendoop en daarna tot het afnemen van de openbare belijdenis des geloofs. Voor de volwassendoop lezen wij het formulier om de heilige doop aan de volwassenen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzekert ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt onze Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlevende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel de kinderen der christenen, niet tegenstaande zij deze dingen niet verstaan, uit kracht des verbonds moeten gedoopt worden, zo is het nochtans niet geoorloofd de volwassenen te dopen, tenzij die tevoren hun zonden gevoelende belijdenis doen van hun boetvaardigheid en van hun geloof in Christus. Want om deze oorzaak heeft niet alleen Johannes de Doper, predikende naar het gebod Gods, de doop der bekering tot vergeving der zonden, diegene die hun zonden beleden gedoopt, volgens Marcus 1 en Lucas 3, maar heeft ook onze Heer Jezus Christus zijn apostelen bevolen alle volken te onderwijzen en hen te dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, volgens Matthäus 28. Deze belofte daarbij voegende, dat die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, Marcus 16. Gelijk ook de apostelen, zoals blijkt uit de handelingen der apostelen, en dan volgen er meerdere teksten. Volgens deze regel geen andere volwassenen gedoopt hebben dan die belijdenis deden van hun boetvaardigheid en geloof. Daarom is het ook heden ten dagen niet geoorloofd enige andere volwassenen te dopen dan die de verborgenheden van de heilige doop uit de prediking van het heilig evangelie geleerd hebben en verstaan en daarvan met schades van hun geloof door belijdenis des monds weten rekenschap te geven. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zonvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze persoon genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik je dan verzoeken op te staan van je zitplaats en te antwoorden op de navolgende vragen. Aangezien gij, Luc Leon van Gennep, dan ook begeert met het heilig doopsel gedoopt te worden, ten einde het u een zegel uw inlijving in de kerk van God, opdat blijken dat gij niet alleen de christelijke religie aanneemt, waarin gij privatelijk door ons zijt onderwezen, en waarvan gij voor ons belijdenis gedaan hebt, maar ook uw leven daarnaar door Gods genade wilt aanstellen, zo zult gij voor God en zijn gemeente hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste of gij gelooft in de enige waarachtige God, onderscheiden in 3 personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, die hemel en aarde en alles wat daarin is, uit niet geschapen heeft en nog onderhoudt en regeert, alzo dat er niets geschiedt, nog in de hemel, nog op de aarde, zonder zijn goddelijke wil. Wat is hierop uw antwoord? Ten tweede, of gij gelooft dat gij in zonden ontvangen en geboren zijt en daarom een kind des toorns zijt, van nature, ten goede gans onbekwaam en geneigd tot alle kwaad. En dat gij met gedachten, woorden en werken de geboden des Heren menigmaal hebt overtreden. En of deze uw zonden u van harte leed zijn. Wat is hierop uw antwoord? Ten derde, of gij gelooft dat Jezus Christus, die tegelijk waarachtig en eeuwig God is en waarachtig mens, die zijn menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen, u tot een zaligmaker geschonken is. En dat gij dit door het geloof ontvangt, vergeving der zonden in zijn bloed. En dat gij een lidmaat van Jezus Christus en van zijn kerk door de kracht des Heiligen Geestes zijt geworden. Wat is hier op uw antwoord? Ten vierde, of gij verder al de artikelen der christelijke religie, gelijk die hier in de christelijke kerk uit het woord Gods geleerd worden, toestemt, en van voornemensheid in dezelfde leer tot het einde uws levens standvastig te volharden, en tevens verzaakt alle ketterijen en dwalingen met deze leer strijdende, en belooft dat gij in de gemeenschap deze christelijke kerk niet alleen in het gehoor van het goddelijke woord, maar ook in het gebruik van het heilig avondmaal zult volharden. Wat is hier op uw antwoord? Ten vijfde, of gij u van harte voorgenomen hebt altijd christelijk te wandelen en de wereld en haar kwade begeerlijkheden te verzaken, gelijk het lidmaten van Christus en van zijn gemeente betaamt. En of gij u aan alle christelijke vermaningen gaarne wilt onderwerpen. Wat is hierop uw antwoord? De goede en grote God, verlenen goede tierenlijk tot dit uw heilig voornemen zijn goddelijke genade en zegen door onze Heere Jezus Christus. Amen. Na de bediening van de heilige doop zingen we voor zover mogelijk staande psalm 134 vers 3. Luc, Leon van Gennep, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. De gewoonte om de nieuwe beleidende leden ook een tekst mee te geven. En ik wilde jou meegeven Johannes 14 vers 27. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft. Geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd. En zij niet versaagd. Het woordje laten, vrede laat ik u, dat wijst op een testamentaire beschikking. En een testament is altijd vast in de doden, dan kan er niks meer veranderd worden. De Heer Jezus is als het ware zijn testament aan het doornemen met zijn discipelen. Ze zijn geschokt, ze zijn ontroerd, ze voelen dat er wat aanstaande is, ze weten niet goed wat. Christus gaat van hen scheiden en hoe moet het dan verder? En dan zegt de Heer Jezus, bij het testament, vrede laat ik u. Vrede is een bijzondere gave. Het woordje betekent eigenlijk, iedereen op zijn plek. Dan kun je God God laten en dan ben je zelf ook op je plek. Dat is vrede. Want Luc, zodra je van je plek af bent, komt er onrust in je hart. Zodra je eigen gekozen wegen gaat, zodra je de herder voor de voeten loopt, heb je geen vrede in je hart. Maar als je achter de herder aankomt, dan heb je vrede. Hoe de weg dan ook mag gaan. Let erop, Luc, dat de Heer Jezus zijn discipelen vrede nalaat bij het testament. Zelden geeft hij tijdelijk geluk. Onthoud het goed. Sterker nog, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat staat in datzelfde testament, deze hoofdstukken, die hij uitspreekt voor zijn lijden en voor zijn sterven. Hoor je het? Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Dat is de vrede die ik verdien. En wij mogen zeggen, die hij verdiend heeft. Dus hij staat nog voor zijn lijden en sterven. En hij laat zijn kerk vrede na. Wat wil dus zeggen, Luc, als wij de voetstappen van Christus mogen drukken? Dan moet je er God op rekenen dat zoals hij gesmaad werd, jij ook gesmaad wordt. En zoals hij leed, in zekere zin, jij ook zult gaan lijden. En zoals hij is uitgeworpen, ook jij zult uitgeworpen worden. Opdat je zijn beeld gelijkvormig gemaakt zult worden. Maar hij geeft vrede. En dat is altijd een vrede met God. Die in je diepste gemoed ervaren wordt. Omdat er vergeving van zonden is. Omdat er verzoening is. Door het bloed van Christus. Daar heb je veel meer aan. Zelfs als je door het dal van de schaduw van de dood heen moet. En er is vrede in je hart. Dat is alles. Dat is werkelijk alles. En dan let erop, dan zegt de Heer Jezus. Niet zoals de wereld hem geeft. Geef ik hem u. Want de wereld die kan je hooguit vrede toewensen. Dat zullen mensen ongetwijfeld doen. En ze zullen je sterkte, zegen toewensen. Allemaal goed bedoelde woorden. Maar in de grond van de zaak, onthoud het goed, sta je alleen. En in de grond van de zaak sterf je ook alleen. Mits die vrede in je hart is. Want dan mag je ook Christus nastamelen. Nochtans ben ik niet alleen. Want de Vader is met mij. Dus de wereld kan het wensen. En soms wenst de wereld helemaal niet. Dan word je alle ongeluk toegewenst. Maar geef niet. Als er maar vrede in je hart is. Als je maar mag weten dat de weg des Heren in gunst is. Al gaat er ook werkelijk door heel diepe dalen heen. En de Heer Jezus is eerlijk als geen ander. Dat is de weg naar de hemel. Als er maar vrede is. Vrede laat ik u na. En mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld. Die kan het alleen maar wensen. Maar ik geef u vrede. Dan heeft u ook werkelijk vrede. Want wie Jezus heeft. Die heeft genoeg. Ja, dat is het. Hè. Uw hart wordt niet ontroerd. Ze zijn ontroerd over zijn weggaan. Want hoe moet het dan? Weet je, Luc, dat het soms zo beschamend is. Dat de Heer Jezus Immanuel is weggegaan. En dat er soms dagen zijn dat je hem niet eens mist. Zo beschamend. Zo beschamend dat je hem niet binnenlaat. Zo diep kan het ook nog weer afzakken in het geestelijke leven. Maar hier zijn ze ergens nog op een plek dat ze ontroerd zijn. Ik kan niet buiten u, Heer Jezus, niet buiten uw vrede om. Kijk, dat is een levend geloof. Wel, zegt Christus, uw hart wordt niet ontroerd. En zij ook niet versaagd en wees ook niet bevreesd. Want ik ben met uw lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Ja, zegt Psalm 48, zelfs over de dood toe zal ik u geleiden. Ik verzoek de andere nieuwe lidmaten op te staan. Gemeente, u hebt kennis kunnen nemen van de namen van hen die zich in de afgelopen maanden hebben voorbereid op de openbare belijdenis des geloofs in het midden van de gemeente, om als lidmaten der kerk bevestigd te worden. Er zijn geen bezwaren tegen hen ingebracht bij de kerkenraad. De kerkenraad heeft zich vergewist van hun kennis der waarheid, van het woord Gods en de belijdenisgeschriften en in hun voornemen toegestemd. Daarom zullen wij nu tot de openbare belijdenis des geloofs overgaan, opdat deze nieuwe lidmaten mogen delen in de volle gemeenschap der kerk en mede verantwoordelijkheid dragen voor de opbouw van de gemeente. En dan verzoek ik u die thans belijdenis van het geloof wilt afleggen, in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, voor Gods aangezicht, hoofd voor hoofd te antwoorden op de volgende belijdenisvragen. Ten eerste verklaart gij dat de leer van onze kerk, zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware zaligmakende leer overeenkomstig de Heilige Schrift. Belooft gij ten tweede dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer volstandig zult blijven en daarin leven en sterven. Ten derde belooft gij dat ge uw leven altijd overeenkomstig deze heilige leer Godzalig, eerlijk en onberispelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken zult versieren. Ten slotte belooft gij dat gij de vermaning, bestraffing en kerkelijke tucht wilt en zult onderworpen zijn, indien het gebeurde dat God verhoede, dat ge u in leer of leven te buiten ging. Wat is daarop het antwoord van Johanna Gertrui Suurland? De Heere is nabij, allen die hem aanroepen. Allen die hem aanroepen in waarheid. Psalm 145, vers 18. En wat is hierop het antwoord van Elisa van der Stelt?
Ja.
Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En wat is hierop het antwoord van Martha van der Stelt? Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Filippenzen 4, vers 6. Uit kracht van uw doop en in gevolge van de belijdenis door u uitgesproken, verklaren wij u thans tot de belijdende leden van de hervormde gemeente Scherpenisse binnen de protestantse kerk in Nederland. En de God nu aller genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, zelf volmaken, bevestigen, versterken en funderen u lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Kijk, het is wel waar dat de catechisatielessen voorbij zijn, al mag je gerust, als God het geeft, volgende seizoen weer aanschuiven. Maar nu begint het pas. En je ja-woord is een eed, een zwering. Je hebt nogal wat beloofd. Niet aan mij, hoor. Wel in het midden van de gemeente, een tal van getuigen. En je hebt wat beloofd voor de heilige God, die de harten kent en de nieren proeft. Dus het begint. En wat begint er als het goed is, hè? Als je ja zegt, dan beginnen de aanvechtingen en de strijd. En dan begint de smaad. En dan begint ook de doding van het vlees. Zo mag ik zeggen. Zware. Als we voor het eerst de toevlucht hebben genomen tot Christus, dan begint ook de doding van het vlees. Maar, ik bedoel, je hebt nu ook ja gezegd. Dat je niet toe wilt geven aan je zondige natuur. Ik heb er eens gezegd, als de kermis is in Tolen, dan blijf ik gewoon hier op Scherpenisse. Maar die zondige natuur, die neem je overal mee naartoe. Dat is je oude ik. En ik hoop dat je daar ook de meeste last van hebt. Maar je hebt ja gezegd. Dat je er tegen wilt strijden. Nou, ik verlies het elke dag. En daarom is het zo nodig dat we werkelijk in ons ja-woord elke dag de toevlucht nemen tot één die sterker is dan die sterk gewapende. Aan de gehele wapenrusting Gods. Efeze 6 vers 11. Niet zomaar alleen de helm of alleen een zwaard. Helemaal. Om helemaal te schuilen achter die dierbare Heere Jezus in wie wij veilig zijn. Achter wie wij veilig zijn. Kijk, de Heer Jezus zei tegen Martha, één ding is nodig. Want Martha was heel druk. Uit liefde denk ik wel, maar heel druk. En wat was nu dat ene nodige? Wel, dat zegt de Heer Jezus tegen, kijk, hij zegt, Martha, Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat is belijdenis doen. Toen de Heer Jezus kwam, toen zetten ze echt alles aan de kant. En toen gingen ze aan de voeten van Christus zitten. Dat was het verlangen van haar hart. Aan de voeten van de zaligmaker zitten. Is dat ook jullie begeerte? Om onderwijs. En je zegt, oh wat weet ik weinig. Dan zou ik zo graag meer willen weten. En van Christus. En van dien gekruisigd. En als het goed is, meer willen weten van hem. Die mijn ziel heeft lief gehad. Levenslang is daar strijd, aanvechting. Maar ik heb dikwijls gezegd, geloof is echt niet leuk hoor, en geloof is echt niet fijn. Als het eerlijk is, als het waar is, als het oprecht is. Je wordt omringd van alle kanten. Je wordt aangevochten van binnen en van buiten. De weg tussen die eerste poort Christus en die tweede poort, dat is de hemelpoort van het nieuwe Jeruzalem, is een zeer smalle weg, zeer smal. En die wordt voor je gevoel en voor je waarneming ook alleen maar smaller. En dan gaat de gemeente jullie straks toezingen op Psalm 37 vers 3. Geen ijdele zorg door u van het heilspoor dwalen. Als het goed is, heb je vanmorgen beleden. Ik ben op dat heilspoor, dat is de weg ter zaligheid geplaatst. Want dat is geloofsbeleiden. Geen ijdele zorg, tevergeefs. Je hoeft je geen zorgen te maken, door u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Wat betekent dat? Nou, als je voorop loopt, wordt het wel erg lastig om je oog op God gericht te houden. Dus je oog op de Heere richten, dat kan eigenlijk alleen maar als je achteraan komt. En dan zeg je verstand, en godsdienstige mensen zeggen dat ook, die zeggen dan gaat het helemaal verkeerd. Maar dat kan niet. Maar als de herder voorop gaat, dan gaat het nooit verkeerd. Want hij weet alleen wat de weg ter zaligheid is, ik niet. En daarom Martha, Maria heeft dat goede deel uitgekozen. Ze ging aan de voeten van Jezus zitten, om onderwijs te ontvangen. Leer mij uw wegen, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En maak mij ook tot dezelfde genegen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem. De uitkomst zal niet falen. Weet je nog, ik heb je verteld van Hudson Taylor, dat ziekenhuisje en het geld was op. En toen zei zijn compagnon, meneer Taylor, het geld is op, hoe moet het nu? Vertrouw op de Heer en doe het goede. Dat laat ze niet nadaan. Hoe moet dat nu zonder geld? En de volgende dag was het echt op en toen zei zijn compagnon weer, meneer Taylor, het geld is op. We kunnen niks meer uitdelen aan de zieken. Vertrouw op de Heere en doe het goede. En terwijl de voorraden slonken, stuurde de Heere vanuit Engeland naar China een geldwissel met een enorm bedrag. En juist op die dag kwam dat binnen. Weet je nog die les over Gods voorzienigheid? God ziet van tevoren. En hij voorziet erin wanneer het nodig is. Voor tijd en eeuwigheid. Oh, als je die God toch tot je deel hebt in Christus, dan ben je zo rijk, hoef je echt geen zorgen te hebben. Dat is het kinderleven. Het kinderleven mag aan de boezem van vader liggen, om de hartslag van zijn eeuwige liefde te horen. En hoeft zich nergens, nergens zorgen over te maken. Calvijn zegt bij deze psalm, zolang als wij als vreemdelingen op deze aarde zijn, dan zien we de zaken wonderlijk verward. Want dat is echt in Psalm 37. Goddelozen gaat het goed en Gods kinderen krijgen de klappen. Wonderlijk verward. Dus de weg naar de hemel is voor ons blote oog een wonderlijk verwarde weg. En daarom kun je zomaar de moed laten zakken, zegt Calvijn. Als ze hun droefheid niet verdrijven door de hoop op een gelukzalige afloop. Lieve mensen, kijk dan toch nooit om je heen op die weg, op dat heilspoor. Maar kijk toch naar het einde van de weg. Gods kind mag straks sterven en dan wordt het erven. Die wordt er alleen maar beter van. En ik weet dat de dood een vijand is. En dat liefdesbanden worden van elkaar gescheurd, dat is zeer, zeer bitter. Maar toch, de toekomst die is weggelegd voor degene die hem vrezen, die is zo ongeëvenaard, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons is geopenbaard. Dus laat de moed niet zakken, volk van God, hoofd omhoog, hart naar boven, hier beneden is het niet. Voor ons ligt er een erfenis klaar. We hebben de eerstelingen des geestes. En die eerstelingen zijn het onderpand. Dat er een ongekende erfenis is weggelegd. Wat het oog niet heeft gezien. En het oor niet heeft gehoord. En in geen mensenhart is opgeklommen. Wat God bereid heeft voor die die hem liefhebben. Ik verzoek de gemeente weer voor zover mogelijk staande deze nieuwe lidmaten toe te zingen. Psalm 37 vers 3. 37, 3. Gij door uw belijdenis in alle voorrechten van het lidmaatschap van de kerk van Christus delen moogt. Bedenkt in allen tijden dat gij zijt medeburger der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem wordt gij ook medegebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Dat zij zo. En gemeente, nu gij de belijdenis van deze nieuwe lidmaten hebt gehoord, bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg als leden van hetzelfde lichaam. Gedenk aan de woorden van de zaligmaker uit Johannes 13, vers 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Amen. We zullen met gebed eindigen. Past ons, Heere, om uw naam ootmoedig te erkennen voor dat ongelooflijk vele wat u gaf vanmorgen. In de prediking, in de bediening van de heilige doop, in de bevestiging van deze nieuwe lidmaten, in wat we gehoord en gezien hebben. En alles ging om niemand anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd als het enige fundament van de zaligheid van verloren zondaren. Wilt u de toepasser zijn? Geef dat deze nieuwe lidmaten hun verantwoordelijkheid mogen verstaan in het midden van de gemeente. En dat ze werkelijk voor het eerst of opnieuw op dat heilspoor gezet door u onderwezen mogen worden. Begeef en verlaat niet, o Heere. Wil uw werk, uw genade in hun hart en leven verheerlijken. Maar in het midden van heel de gemeente ontfermt u zich over ons allen. Laten wij niet het woord verachten en achterlaten hier in uw huis, maar bewaren in onze harten tot lof en eer van uw grote naam en tot opbouw van uw koninkrijk. Verhoor ons, o God, alleen om uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, 11. Zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.